Gemeente, de schriftlezing van morgen is Jozua hoofdstuk 7. En we willen ook over dit hoofdstuk nadenken in de prediking van morgen. Jozua 7. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda, nam van het verbannene. En toen ontstak de toren des Heren tegen de kinderen Israëls. En als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trekt opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. En daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken. Dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en sloegen hen in een afgang. En toen versmolt het hart des volks. En het werd tot water. En toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe. Hij en de oudsten van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt ge dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat we toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene de zijde der Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Als het de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op. Waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen morgen. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Ge zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen. En het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welks huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden wie geraakt zal worden met de ban, die zal met het vuur verbrand worden. Hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft. En omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op. En deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt. De zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. En toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God Israëls, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. En Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen. En zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij daar namen die dingen uit het midden der tent. En ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. En toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal van Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En zij verbrandden hen met vuur. En ze overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. En alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijns torens. En daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, Israël is verslagen. Jozua is verbijsterd. En Jozua begrijpt er niets van. Wanneer Jozua in plaats van te luisteren naar die verspieders die hij naar Ai had gestuurd, de Heere gevraagd had, wat zullen wij nu doen, Heere? Dan had de Heere het Jozua wel bekendgemaakt dat er een zonde was in Israël. Maar we lezen niet in die eerste verzen dat Jozua de Heere gevraagd had. Wat we wel lezen is dat hij afging op wat zijn verspieders zeiden. En toen stuurde hij op hun aanraden 3000 man naar Ai. En wat ze nooit verwacht hadden gebeurde, ze werden verslagen. En Jozua wist niet dat er een ban was in het leger. Maar nu zal die band toch worden weggedaan. En daar willen we met elkaar over nadenken. De band weggedaan. En we zien dan Jozua's gebed. We zien dan Gods antwoord. En we zien Achan gestraft. Dus we denken na over de ban weggedaan. En we zien Jozua's gebed. Gods antwoord. En Achan gestraft. Jozua is ontzet. Hij scheurt zijn kleren in stukken. En hij gaat de tabernakel binnen en hij valt op zijn aangezicht voor de ark van de Heere. En hij is niet alleen, want de oudsten van Israël gaan met hem mee. Ze liggen daar allemaal voor de ark van de Heere. Ze zwerpen stof op hun hoofden. Moeten zich voorstellen dat ze dan niet in het heilige gedeelte liggen, letterlijk voor de ark. Daar mochten de priesters alleen komen, maar waar liggen ze dan? In het voorhof. Waar het brandofferaltaar is. Maar ze buigen in de richting van de ark. Want dat werd toch beschouwd als de troon van God. De raadzaal van God. Waar nooit iemand mocht komen. Alleen de hoge priester. Eenmaal per jaar en dan met bloed. En zo liggen ze neer. En ze doen stof op hun hoofd. Waarom doen ze dat, jongens en meisjes? Het was een teken van rouw. Teken van verdriet en ontzetting. En ze blijven daar niet maar zo even liggen. Nee, ze liggen daar tot de avond toe. En dat is wel ook iets om op te letten. Maar op de avond, daar werd het avondoffer gebracht. Het is net alsof ze pleiten op dat offer van de Heere. Dat offer om Gods genade en ontferming. En dan zien we daar Jozua liggen. Na zo'n schitterende overwinning bij Jericho. Nu zo'n vreselijke nederlaag. En hij ligt daar niet alleen als een teken van verbrokenheid. Maar er is ook hoop. Al ziet Jozua dat nu niet, maar toch is er hoop. Er is licht. Er is begin van de uitkomst. Hoezo? Nou, hij ligt voor de ark. Voor de Heere die barmhartig is en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Die ook de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Maar de ark die had een verzoendeksel. Dat was de genadetroon van God. Jozua vlucht tot de genadetroon van God. Tot daar waar vergeving ontvangen werd. En dat op grond van het offer. Het morgenoffer en het avondoffer werd daar dagelijks gebracht op het brandofferaltaar. En Jozua roept dan op grond van dat offer. En dan gaat Jozua bidden. Het is wel een heel bijzonder gebed. Want waaruit bestaat eigenlijk een gebed, jongens en meisjes? Vind je het ook moeilijk om te bidden? Misschien vinden u en ik het ook moeilijk. Want het is niet gemakkelijk. Maar waaruit bestaat een gebed? Nou, het is een zoeken van de Heere. Maar met dankzegging voor al zijn weldaden mogen wij stilstaan en zeggen voor de Heere. Het is een prijzen voor de Heere voor al zijn goedheid, al zijn barmhartigheid. En het is ook een gebed, is ook een belijden van onze zonden en een vragen om vergeving. En dan is het gebed ook een neerleggen van al onze noden voor de Heer. En we mogen al onze noden voor de Heer neerleggen. Hoe meer, hoe beter. En daarnaast moeten we ook bidden voor de noden van anderen om ons heen. En daar moeten we niet te gauw mee stoppen. Maar doorgaan. de noden van gemeenteleden, van de gemeente, van de kerk. Kijk, daar bestaat het gebed uit. Maar dan zien we Jozua hier bidden. En hij bidt heel anders. Jozua, het is eigenlijk geen bidden. Het is meer klagen. Een aanklacht zelfs tegen de Heere in versen 7 en 8. Ach, Heere, Heere, waarom hebt ge dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat we toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft. Deze woorden zijn heel verbazend eigenlijk. Ook vooral omdat ze door Jozua gesproken worden. Want het zijn eigenlijk woorden van ongeloof. Want hij zegt, wat zal ik zeggen, hè, dat u ons gegeven hebt in de hand van de Amorieten om ons te verderven. Dat zegt hij tegen de Heere. Terwijl Jozua toch heel anders in zijn leven gesproken heeft. Weet u het nog bij Kades Barnea? Toen heel het volk zei, we kunnen er niet in, er wonen reuzen en sterke muren, laten we maar een nieuwe leider gaan kiezen, het wordt niks, laten we maar teruggaan naar Egypte. En toen wouden ze Jozua en Caleb stenigen, omdat Jozua en Caleb zeiden, we kunnen het wel, met de Heere kan het wel. En toen werd er niet naar hen geluisterd. En toen klaagden zij, die mensen daar in Numeri 14 vers 3, dat volk, waarom brengt ons de Heere naar dat land, dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkunst en roof worden. En hier zien we Jozua. Hij bidt hetzelfde. Dezelfde woorden. Waarom hebt u ons door de Jordaan laten gaan om ons te geven in de hand van de Amorieten, om ons te verderven? Hier zien we Jozua in ongeloof. En Jozua is een kind van God. Hoe dicht is het ongeloof en het geloof bij elkaar in het leven van een kind van God? En daarom is het ook nodig om te roepen met die vader uit Markus 9, vers 24. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, dan mogen wij bidden. En dat is niet een bidden ter verontschuldiging. Maar dat is een uitroep van droefheid. Dat ellendige ongeloof. Dat ik u niet neem als een waarachtig man. Heer, ik wil op u vertrouwen. En ik moet strijden tegen dat ongeloof. Ik wil er niet in berusten. Help gij mij. Nou, hier ligt Jozua, de held Gods. En hier zien we hoe waar Gods woord is. Want Gods kinderen worden niet in de Bijbel afgespiegeld alsof ze supermensen waren. Maar het zijn mensen die allemaal maar zwak zijn, die zomaar omliggen. Eerst ging Jozua's gerucht het hele land door. En nu ligt hij neer en klaagt hij, waarom, Heere? En dan voegt Jozua het ontzettende er nog toe in vers 9. Als de Kanaanieten en alle inwoners van het land het zullen horen, ze zullen ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. O, wat zijn Gods kinderen toch ook nog zo instabiel, op en neer gedreven. Maar dan zegt Jozua ook nog meer. Hij zegt nog iets erachteraan en dat is wel mooi. Daar zie je toch iets van geloof doorkomen. En dan zegt hij, Heere, wat zult ge dan uw grote naam doen? Dat is de hoogste pleitgrond. Uw naam. Wat zult ge dan doen, Heere, met uw grote naam? Want uw naam is over ons uitgeroepen. Uw naam is aan ons verbonden. En wij zijn toch genoemd naar uw naam. Wij zijn toch uw volk. U hebt toch betuigd dat u dit land aan ons zou geven. En dat u de grote God ons uitverkoren hebt van alle volkeren van deze aarde. En als wij nu omkomen, zou dat vreselijk zijn. Maar uiteindelijk, wat zult u dan doen met uw grote naam, o Heere? En hier zien we de zorg die Jozua uiteindelijk heeft voor de naam van God. Voor de eer van God. En uiteindelijk, gemeente, is dat het geheim. Is dat de drijfveer van allen die de Heere hartelijk hebben leren lief krijgen. Dan gaat het niet meer om henzelf en om hoe het met hen afloopt. En hoe hun naam is. En hoe zij het in het leven maken. En wat zij voor tegenslagen of voor voorspoed ontvangen. Maar dan gaat het om dit in hun leven. Heere, hoe zult u verheerlijkt worden in mijn leven, want daar gaat het om. Verheerlijk uw naam in mijn leven, Heere. Kent u dat gebed? Bidt u het ook wel eens? Heere, verheerlijk uw naam in het leven van mijn kinderen. In mijn leven, in onze gemeente, in onze gezinnen. Want dan denkt Jozua aan de Egyptenaren, wat zullen zij zeggen? Het staat er hier niet. Maar heeft hij ook aan gedacht? Wat zullen zij denken van Gods macht en Gods wijsheid en Gods trouw? Dat is verschrikkelijk. Als Gods naam gelasterd wordt. En vreselijk als dat te willen van ons gebeurt. Dat is het ergste in het leven. En dat we daarom bidden, Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Heere, leid mij tot uw eer en verenig mijn hart tot de vreze van uw naam, uw naam. Dat uw naam niet gelasterd wordt om mijnentwil, om mijn gedragingen. Dat is vreselijk, om zonden. Hoe bezorgd zijn wij om de eer van God in ons leven? Hebt u er ooit wel eens misschien om gebeden? Verheerlijk uw naam in mijn leven. Of kennen we dat gebed misschien helemaal niet? Daar gaat het om. Daar gaat het ook om in de hemel. Daar gaat het niet om ons genieten. Daar gaat het om de eer van zijn naam. En dat, gemeente, dat is het allerrijkste. Dat is het heerlijkste. Wanneer u daar zicht op krijgt en daar liefde voor krijgt, dan hebt u een voorsmaak van de hemel hier op aarde. Hier op aarde, als uw grote naam maar verheerlijkt wordt in mijn leven. Nou, zo heeft Jozua gebeden. Maar de Heere geeft een antwoord. Want hier zien wij Gods genade dat de Heere dit verwarde gebed van Jozua. En hoe vaak is het gebed niet verward? Hoe vaak is er niet een uitstorten van het hart? En dat is ook goed. Dat is ook nodig om het hart uit te storten. Stort voor hem uit uw ganse hart. En vaak is ons bidden ook maar zuchten. En ook maar niet onder woorden kunnen brengen. Hebt u dat ook wel eens? En zo was dit verwarde gebed van Jozua. Vermengd met ongeloof en onbegrip. En toch weer gericht op de eer van Gods naam. Dat gebed wordt verhoord. de Heere antwoord. En dan geeft de Heere een antwoord. Dus eigenlijk heel nuchter. Ja, de Heere is heilig. Maar het komt heel nuchter over bij Jozua. En dan gaat de Heere Jozua niet beklagen en zeggen, ja, het is ook heel wat. En je wist het ook niet. Nee. Dan zegt de Heere tegen Jozua. Sta op. Je hoeft daar niet zo te liggen. Ga maar gauw opstaan. Israël heeft gezondigd. Ik ben niet ontrouw geweest. Israël heeft gezondigd. Ze hebben ook mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. En ook hebben zij het verbannene genomen. En ook gestolen en ook gelogen. En ze hebben het onder hun gereedschap, onder hun spulletjes gelegd. En hier maakt de Heer aan Jozua bekend waarom ze bij Ai verslagen zijn. Omdat Israël het gebod van de Heere heeft overtreden. Ze hebben gestolen van de Heere. Dat goud en zilver behoorden de Heere toe. Ze hebben het ook niet bedekt, is gezegd. Ze hebben het bedekt als liegen. En ze hebben het toen verstopt onder hun bezittingen. Het behoorde bij de schat van de Heere. Er is een ernstige zonde begaan in Israël. En er staat er in de versen 11 tot en met 13, 5 maal een verwijzing naar de ban. De ban. Jongens en meisjes, wat is dat? Een ban. Nou, dat is een ernstige, bewuste zonde. Waardoor de Heere zich gaat terugtrekken. En nu zou de Heere zich naar recht om al onze zonden kunnen terugtrekken. Maar in zijn goedheid en genade doet hij dat niet. Komt de Heere steeds tot ons met zijn woord van genade. Maar het kan zijn dat wanneer er bewuste zonden, die bewust expres gedaan zijn tegen beter weten in, tegen Gods wetten, dat de Heere zich terugtrekt. Dat is niet altijd makkelijk aan te geven. We lezen in de Bijbel. Op andere plaatsen, bijvoorbeeld Openbaringen 2 vers 4, daar gaat het over de kerk van Efeze. En dan zegt de Heere Jezus van die kerk van Efeze, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Dus door hun zonden van hun liefdeloosheid zal de Heere zich terugtrekken en zelfs tegen hen zijn. En zo kunnen er andere zonden in de gemeente zijn die toegelaten worden. Die bekend zijn, maar waar niks aan gedaan wordt. Ze worden niet vermaand, ze worden niet onder tucht geplaatst. Zo kan er corruptie zijn. Zo kan er moord zijn, diefstal, immoraliteit, dwaalleer of een andere vorm van goddeloosheid waarvan bekend is dat die er is en dat bijvoorbeeld een kerkenraad daar niets aan doet. En dat men dat eigenlijk een plaats geeft in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het wordt eigenlijk toegedekt. En dan komt Gods toren over de gemeente. Hij trekt zich terug. En dan werkt de Heilige Geest niet meer. Dan komt er een ban in een gemeente. En daarom moet de kerkenraad ook kerkelijke tucht toepassen bij zulke zonden. Want die zonde, die bewuste zonde waarvan bekend is dat die er is, die moet weggedaan worden uit de gemeente. En dan moet ook deze zonde, die nu openbaar gemaakt is onder Israël, die is verborgen was, maar die zonde moet ook nu gestraft worden, moet weggedaan worden. En dat zegt de Heere tegen Jozua in de versen 13 tot en met 15. En de Heere weet precies wie die zonde gedaan heeft. Maar de Heere geeft nu nog tijd aan die zondaar dat hij zich bekeren zou. En nu moet het volk zelf maar die schuldige gaan ontdekken. En daarbij zal de Heere hen leiden door middel van het lot. Het lot wordt geworpen. Hoe dat gewerkt heeft, dat weten wij niet precies. Dat is niet precies omschreven in het Oude Testament. Maar waarschijnlijk had de hoge priester twee stenen. We weten de namen wel, Urim en Tumim. Maar hoe precies de procedure was, dat weten we niet. Maar waarschijnlijk waren dan twee stenen. En dat de een betekent ja en de ander betekent nee. En dan had de hoge priester ergens in zijn borstplaat, aan een zak of ergens, kon hij die twee stenen, zonder dat hij kon voelen welke steen het was, de steen tevoorschijn halen. En dat was dan ja of nee. Was dan schuldig of onschuldig. En zo kon er dan een verbijzondering gemaakt worden. En zo kon het bekend worden uiteindelijk wie een zonde gedaan heeft. Nou, deze procedure werd nu toegepast hier. Wij gebruiken deze methode niet meer. Waarom niet? Omdat zij in Israël nog niet het gehele woord van God hadden. Wij hebben het hele woord van God. De tijd van directe openbaringen was beperkt tot de tijd van de Bijbel, de tijd van de Schrift. Maar nu heeft de Heer ons zijn woord gegeven. In het Oude en Nieuwe Testament ging de Heer zich rechtstreeks openbaren aan mensen en tot hen spreken. Maar nu zien wij de wil van de Heer vanuit zijn woord. En dat woord overtuigt, dat woord veroordeelt en ook we hebben naar dat woord te leven, in dat woord staat omschreven wat die zonden zijn. Maar als er nu een geheime zonde is, en die is niet bekend in de gemeente, dan gaan wij geen mensen aanwijzen met het lot. Maar wij vertrouwen dat de Heere door zijn woord en door zijn geest mensen zal overtuigen. En dan zullen ze of tot bekering komen, of dat ze van kwaad tot erger zullen voortgaan. En dan zal het er vroeg of later toch eruit komen. Dan zal de Heere door het gebed van zijn volk het zo benauwd maken voor die mensen die in die zonde leven, dat ze het niet meer kunnen harden. Dat ze het toch belijden. Of dat ze weggaan. Of dat ze van kwaad tot erger voortgaan en dan wordt het allemaal openbaar. De Heere legt het bloot, niet door het lot, maar door zijn woord en door zijn geest. En zo heeft de Heere hier Jozua geantwoord. En Jozua weet dat er een zonde is in het volk en hij weet wat hem te doen staat. En dan zien we onze laatste gedachte dan, dat Achan gestraft zou worden. Dus Jozua staat dan de volgende morgen op. Hij liet heel Israël vergaderd worden, ze moesten zich opstellen naar hun stammen. En daar stonden de mannen, de huisvaders van de gezinnen. Toen heeft Jozua de situatie uitgelegd. Er is een zondaar in ons midden, die moet aangewezen worden. Stel u voor de doodse stilte. Eleazar, de hoge priester, staat naast Jozua. En waarschijnlijk liepen ze eerst naar de stam van Ruben toe. Hij pakt een steentje uit die zak. Nee, het was niemand uit de stam van Ruben. Dan maar naar de volgende staan, dat was Simeon. Nee. Dan naar Levi. Is het iemand uit Levi? Nee. En dan naar Juda. Weer een steen, ja. Het is iemand uit Juda. Doodse stilte. Wat zal Achan gedacht hebben? Heeft hij misschien gedacht, ach, dat is ook net toevallig. Heeft hij gedacht, ach, ze vinden mij toch niet. Dat moet toch wel heel frappant zijn. Dat moet toch wel heel toevallig zijn. Het was ook nooit eerder gebeurd zo. Ik denk niet dat het eerder beschreven staat in de schrift op zo'n wijze dat iemand aangewezen werd. En de jager had er ook nog nooit van gehoord. Zou dat echt zo kunnen gebeuren? Misschien heeft de jager aan gedacht, en dat heeft hij waarschijnlijk gedacht, en dat zullen we zo meteen zien. Het was niet eens zo erg wat hij gedaan heeft. Hebben anderen waarschijnlijk ook wel gedaan. Waarschijnlijk is er iemand heel erg in ons midden, heeft heel erg gezondigd. Wie zou hij toch zijn? Dacht Achan, misschien, dat weten we niet. Maar hoe is het menselijk hart? Wat wordt hier allemaal gedacht? En toen Achan die spullen meenam terug naar het kamp, er waren veel meer Israëlieten. Die namen allemaal spullen mee vanuit Jericho. En ze liepen allemaal ermee naar de tabernakel toe. En Achan ging ook richting de tabernakel. En misschien heeft hij eerst naar zijn huis gedaan, een paar dingen weggestopt. En misschien had hij ook nog wat meegebracht naar de tabernakel. Want de mens doet van alles om zichzelf wit te wassen. Doet van alles om zichzelf nog goed te vinden. We zijn toch niet slechter dan anderen. En anderen zijn toch slechter dan ons. En zo redeneren wij. En zo willen we het geweten geruststellen. En zeggen het was niet zo heel erg. Hij heeft ook zijn redeneringen gehad en dat zien we in een ogenblik. Eleazar de hoge priester laat de verschillende families aantreden binnen Juda. En er wordt de familie van een zekere Zarchi geraakt. Daar hoorde Achan ook bij. Maar Achan bleef zwijgen. Calvijn tekent hierbij aan de monsterachtige verblinding die op Achan gevallen was. Dat hij bleef zwijgen. Hij kreeg tijd om zich te bekeren, maar hij deed het niet. Zo groot is hun verblinding, zegt Calvijn, en dat er onrechtvaardig oordeel komt over hun boosheid. En toen moesten de hoofden binnen de families aantreden. Toen werd Zabdi aangeraakt en daar hoorde Achan bij. En nog bleef Achan zwijgen. En toen moesten de vaders van de verschillende huisgezinnen binnen Zabdi moesten aankomen. En daar werd één gezin geraakt, Garmi. En dan moesten zijn zonen met hun kinderen één voor één die zonen moesten komen, wat zal die Garmi verschrikt gekeken hebben. Hij wist van niets. En toen al zijn getrouwde kinderen naar voren en toen werd Achan geraakt. En toen keek iedereen naar Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera of Zarchi uit de stam van Juda. En nu was Achan ontmaskerd. En daar stond hij. Wat een schaamte. Had hij maar nooit gekeken naar het spul. Had hij er nooit naar begeerd. Had hij toch maar eerder gezegd, hier voelt Achan de gevolgen van wat er staat in Spreuken 28 vers 13. Die zijn overtredingen bedekt. Die zal niet voorspoedig zijn. Het toedekken van zonde. En het niet belijden aan hen tegen wie wij gezondigd hebben, is een groot kwaad. En waarom doen mensen dat dan niet? Waarom belijden ze niet zonde tegenover hen tegen wie ze kwaad gedaan hebben? Omdat ze daar te trots voor zijn. Omdat ze zo'n hoge eigenwaan hebben. Ze willen niet voor de dag komen. En anderen belijden hun zonde niet, omdat ze niet geloven dat ze zonde gedaan hebben. En als ze denken, een beetje zonde, dan dekken ze het gauw toe met allerlei goede gedachten van zichzelf. Maar wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. En dan spreekt Jozua hem aan. Hij doet dat niet uit de hoogte, hij doet dat niet trots of boos, maar op een milde wijze in vers 19. Mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. En zo moeten wij ook zondaren niet hard bejegenen, maar op een ootmoedige wijze tegemoet treden. En wij moeten ook heel goed bedenken dat wij niet beter zijn. En wat een ander bij een ander eruit komt, dat zit er bij mij in het hart. Wij kunnen ook zo gemakkelijk in zonde vallen. En daarom kijken we niet neer op een zondaar. Dan gaan we naast hem staan. Maar we wijzen hem wel naar de Heere. Je zonde belijden, voor de Heere komen, dat doet Jozua hier ook. Het is God verheerlijkend om je zonden te belijden voor hem. Geef God de eer, doe voor hem belijdenis, zegt Jozua. Als u en ik onze zonden belijden voor de Heere en we zeggen waar we verkeerd zitten. In onze woorden, in onze houding, in onze karaktertrekken, waar ook zonde in ligt. Dan doen we God daar eer mee aan, wanneer we zeggen, Heere, ik heb gezondigd tegen u. Dan herkent u het gezag van de Heer over uw leven. En dan heb je berouw over je opstand tegen de Heere. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, 1 Johannes 2 vers 1. Daarom is het zo Gode verheerlijkend om de zonde niet toe te dekken. Maar te belijden, ook aan elkaar, in een huwelijk, of voor de kinderen, of voor ouders, of voor elkaar in de gemeente. Want dan hebben we een voorspraak. Jozua zegt tegen Achan, doe belijdenis, en dan gaat Achan spreken. Versen 20 en 21. Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd. En heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roven schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. En 200 sikkelen zilver. En een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe. En ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden van mijn tent en het zilver daaronder. Zo, nu lijkt het alsof er een belijdenis komt. En u vertelt Achan inderdaad wat hij gedaan heeft. Maar toch is het niet echt een belijdenis. Het is niet zoals het behoort. Hij zegt inderdaad, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezonden. Dat was goed. Maar hij gaat zich toch een beetje rechtvaardigen. En dat blijkt uit het Hebreeuws. Want dan ligt er een nadruk op het woordje één. Dan staat er in het Hebreeuws, dat Babylonisch overkleed, wat er staat in het Hebreeuws is, ik zag een kleed uit Sinear. Hetzelfde als Babylon. Sinear, één, mooi. Zo staat het er. Ik zag een kleed uit Sinear, één, mooi. Het was één kleed maar. En 200 sikkelen zilver. En een staaf van goud. Eén. Die was 50 sikkelen in gewicht. De nadruk ligt op één. En daar ligt achter, het was er maar één. Eén kleed maar. En één gouden tong. Eentje. Is dat nou zo erg? En ik had er zo'n zin in. Kreeg er lust toe. En ik nam ze. Ik heb er verder geen ophef van gemaakt, verborgen. En eigenlijk vindt Achan dat Jozua het een beetje te zwaar opneemt. En misschien verklaart dat ook wel waarom Achan gezwegen heeft. Maar misschien dacht hij inderdaad dat er iemand in het kamp was die heel iets ergs gedaan had. Zo rechtvaardigen wij onszelf toch ook. Wij wijzen ook altijd naar een ander, ik ben nog niet zo slecht als die of die. Dan moet je hem zien wat hij gedaan heeft. En daar praten we ook nog over. En zo is een mens blind voor het feit, wat hij, voor het kwaad wat hij gedaan heeft. Totdat de Heilige Geest u te sterk wordt. En dan gaat Gods Geest u overtuigen van uw schuld. En dan gaat u buigen en bukken. En weet u wat er dan gebeurt? Er zijn geen verontschuldigingen meer, maar dan wordt u de zondaar. En dan wordt u de minste. En dan gaat u de anderen uitnemender achter dan uzelf. Die mensen hebben niet gedaan wat ik gedaan heb. Die jongens, die meisjes hebben niet gedaan wat ik gedaan heb. Ik ben de zondaar. En dan ga je er de nadruk op leggen. En heb je geen tijd en aandacht meer om naar anderen te kijken. Want ik heb tegen God zwaar gezondigd. En als God mij zou afsnijden, dan doet God recht. Ik heb er niets tegen in te brengen. Ik heb gezondigd tegen mijn naaste, tegen de Heere, tegen mezelf, tegen zijn wetten. Ik heb gezondigd. En dan gaat u bukken. En dan wordt u de voornaamste der zondaren. En dan gaat u pleiten om genade. Maar dan vergeet u het toch niet wat u gedaan hebt. Paulus is het ook nooit vergeten. En David is het ook niet ooit vergeten wat hij gedaan heeft. En zegt David niet, ja, ik was toch koning, je mocht dat toch doen? Doen toch al de koningen? Nee. Het is een leven lang bij hem gebleven. Dat gebeurt er als God de mens overtuigt. Dan word ik de zondaar. Kent u daar iets van? Ik hoop dat u en ik daar iets van kennen. Want dan hebben we een voorspraak voor zulke mensen. De mannen van Jozua gaan naar Achans tent. En dan komt het oordeel 24 en 25, u leest maar mee. En toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochteren, en zijn ossen, en zijn ezelen, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had, en zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En zij verbrandden hen met vuur. En ze overwierpen hen met stenen. Achan is gestraft met al zijn kinderen. Konden zijn kinderen er wat aan doen? Misschien wel. Waarschijnlijk wisten zij het ook. Maar ook al wisten ze het niet. Hier zien we hoe erg de zonde is. En God is rechtvaardig. Eerlijk. rechtvaardig. Wij hoeven niet na te denken of God rechtvaardig is. Wij moeten nadenken over hoe vreselijk de zonde is. Daar hebben wij ons mee te bemoeien. En dat ziet u hier. En wij mogen buigen voor het recht van God. En wat wij hier voelen als een loden last, is het verschrikkelijke oordeel wat over Achan komt en over alles wat hij had. Het is een aangrijpende geschiedenis. Maar gemeente, het is niet de laatste keer. God in de hemel straft de zonde en hij komt weer terug. Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal die straf verschrikkelijk zijn. Nu God waarom gelachen wordt. God die niets doet. Dan zal de Heere toorn en dan zullen de volkeren beven. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9. Dan zal de Heere Jezus van de hemel geopenbaard worden met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur, wraak doende over degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. En dan zullen wij allemaal voor de rechterstoel van God geplaatst worden. Zoals heel Israël hier voor Jozua stond, zo zal de hele mensheid voor Christus staan. En zoals Achan aangewezen werd, zo zullen alle zondaren aangewezen worden. En ze zullen apart gezet worden. De bokken zullen van de schapen gescheiden worden. En dan zullen de verborgen dingen van de daken geroepen worden. En dan zullen de onschuldigen, zoals hier die onschuldigen, kregen geen straf. Zo zullen zij die gewassen zijn in het bloed van het lam geen straf ontvangen. Ze zullen vrijgesproken worden. En zoals Achan zijn zonden moest belijden, zo zullen de goddelozen verantwoording moeten afleggen van elk ijdel woord wat ze gesproken hebben. En daar zullen ze genoeg tijd voor hebben in de eeuwigheid. En zoals Achan niets heeft ingebracht tegen de straf, zo zullen die zondaren ook niets inbrengen tegen Gods rechtvaardige straf. Er zal daar in die dag niemand zijn die zegt, nou, dat is niet fair. Ze zullen allen het hoofd buigen. En zoals Israël Achan stenigde, zo zullen Gods heiligen ook de goddelozen mee veroordelen. En ze zullen vragen, Heere, straf hen. Waarom? Om de eer van uw naam. Want daar gaat het om. Uw heilige naam, uw heilige wetten, die recht zijn en goed zijn en rein zijn, daarom, Heere. En dan zullen Gods kinderen de Heere prijzen, u leest er in de openbaringen, om zijn rechtvaardige straffen. En dan zullen de goddelozen geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dat gaat gebeuren. Ha. huiveringwekkend. Een grote hoop stenen over Achan en alles wat bij hem hoort. En dat is het dal Achor. Achor betekent ongeluk. Achan betekent ook ongeluk. Vreselijk. En u en ik. Wat moeten wij dan? Want ik heb gezondigd tegen de Heere. En ik belijd het. En ik ben nog onbekeerd. Hoe moet het dan gaan? En ik word al ouder. Hoeveel tijd heb ik nog? Hoe kan ik ooit gerechtvaardigd worden? Het dal Achor. We gaan verder in de Bijbel. Naar Jesaja 65 vers 10. En daar leest u van dat dal Achor dat de Heere zegt. Het zou gesteld worden tot een runderleger voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Een runderleger, dus een weiland waar koeien in grazen, waar overvloed is. Ja, inderdaad. Dat dal Achor van vloek, een zegen, overvloed. Hoe kan dat? Dan gaan we kijken verder in de Bijbel. Hosea 2 vers 14. Daar zegt de Heere van dat goddeloze Israël, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken en ik zal het dal Achor stellen tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen. Het oordeelsdal. Daar gaat God een deur openen. Een deur van hoop. De Heere gaat goddeloze mensen lokken. Hoe lokt hij hen? Door zijn woord. En hij gaat in de woestijn. En dan gaat hij tot hun hart spreken. Het is een jongen die een meisje wil lokken. Dat is het beeld. En de jongen gaat lieflijke woorden spreken tegen dat meisje. Zo zegt de Heere, zal ik lieflijke woorden spreken tegen die zondaar in die woestijn, waar ze apart gezet zijn van andere mensen, waar ik hen onder handen neem. En daar in die woestijn, daar zullen ze zien dat ze in het dal Achor zijn. Ze zullen zien dat zij gezondigd hebben tegen de Heere. En daar door die lieflijke lokkingen van de Heere. En ze zien hun eigen goddeloosheid. Ze zullen zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik ben de zondaar. Niemand anders. Ik heb het gedaan. En daar waar mensen zo voor God komen, zo hun schuld belijden, zo niets meer bedekken, hun zichzelf de schuld geven, ook van een onbekeerde staat, daar wordt dat dal Achor, waar de veroordelingen moeten plaatsvinden, dat wordt tot een deur der hoop. Ik ben de deur. Christus staat daar in die deuropening voor een volk dat zichzelf moet afschrijven. Zoals Jona zichzelf afgeschreven had toen hij in de diepten zonk. Daar gaat God nog wonderen van genade doen. Het is zo rijk om de zonde te belijden voor de Heere. Om niet meer te letten naar omstandigheden. Niet meer te kijken naar de opvoeding die u gehad hebt. Niet meer te kijken naar andere mensen. Niet meer te kijken naar uw karaktereigenschappen. Maar te gaan kijken naar mijn zonde. Geen bedekking, geen excuus meer. Ik heb gezondigd en daar wordt u geleid. Door die open deur en daar gaat u zingen. Zingen van Gods vrije genade. Eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Dat is genade. Ook in het dal Achor. Voor hen die hun zonden belijden. Amen.